Dank u wel voor een hele stapel vragen. Het zat er dik in. Twee vragen over vers 10. Ik heb een vers overgeslagen. Ik wilde zo graag naar het avondmaal toe. Waarom moet een vrouw een macht op haar hoofd hebben vanwege de engelen? Ik snap hier niets van. En dan de andere met een verwijtende blik in de ogen staat hier. Waarom heeft u vers 10 uit 1 Korinthe 11 overgeslagen? Zou u dat nog willen uitleggen? Volgens de Leidse vertaling staat er dat de vrouw een krachtig middel op haar hoofd moet hebben vanwege de engelen. Wie zijn die engelen? Zijn dat demonen of godsengelen? En wat is dat krachtige middel? Die engelen moeten geweerd worden. Staat er ook in deze vertaling. Waarom moeten ze geweerd worden? Dat ik nou zo'n interessant woord overgeslagen heb. Ik zal het u vertellen. Het is het moeilijkste vers uit het hele hoofdstuk. Er zijn zeer vele verklaringen van. En dat betekent altijd dat niemand het precies weet. Dus ik kan u wel een paar favorieten geven die ik zelf aantrekkelijk vind. Maar of ik daarbij de goede noem, dat is zeer de vraag. Vooral is de moeilijkheid dat woord vanwege de engelen. Zoals de Leidse vertaling het geeft, gaat het dan over, is het ook een herinnering, en zo is het vaak uitgelegd, een herinnering aan Genesis 6. U weet wel waar de zonen gods, dat zijn dan engelen, neerdaalden tot de mensen en mannengestalte aannamen, zich verbonden met vrouwen. En die uitleg die meent dat engelen nog steeds het hoofd op hol gebracht kunnen worden door vrouwen. Dus als ze nou een hele grote hoed opzetten, dat is dan de gedachte. Het is heel serieus. Dan verstoppen zij zich onder die grote hoed en dan worden de engelen in de hemel niet zo afgeleid. Als u dat geen serieuze verklaring vindt, dan moet u wel met een betere komen. Een andere is bijvoorbeeld, maar dat is allemaal natte vingerwerk, het is allemaal speculatie. Een andere is bijvoorbeeld dat de engelen speciale bewakers zouden zijn van de scheppingsorde om erop toe te zien dat die gehandhaafd wordt. Maar ik ken verder uit de Bijbel geen enkel voorbeeld waar engelen geroepen zijn om als bewakers van de scheppingsorde op te treden. Het is dus een lastig vers. We weten ook niet precies wat die macht op het hoofd. Dus u denkt natuurlijk dat is die hoofdbedekking, die sluier of hoe je dat dan ook omschrijven wil. In de Telos-vertaling staat er een voetnoot dat wat ze op haar hoofd heeft een teken is van het gezag waaronder ze staat. Dat zou een goede uitleg kunnen zijn, maar er zijn ook een heleboel andere uitleggingen. De vraag is of het daar gaat over haar letterlijke hoofd, dat op haar schouders rust, of dat het gaat over haar man als het hoofd. En wat betekent dan die macht? Gaat dat nog steeds over de hoofdbedekking? Of gaat het over wat anders? Een teken van de heerschappij waaronder zij staat? Enzovoort. Kortom, ik kan u wel een heleboel uitleggingen geven. Maar hoed u voor degene die u wel even zal vertellen hoe het echt in elkaar zit. Want die kent waarschijnlijk die andere 19 uitleggingen niet. Er zijn meer van die teksten in het Nieuwe Testament. Voor de dode dopen, die krijgen we nog in 1 Korinthe 14. Daar zijn meer dan 40 uitleggingen van. Dus ik zet u vast grap. Misschien dat ik die tekst dan stiekem ook weer oversla, ik weet het niet. Maar daar zijn meer dan 40 uitleggingen. Nee, 1 Korinthe 15. Daar zijn meer dan 40 uitleggingen van. En er zijn wel meer van die moeilijke teksten. 1 Petrus 3, vers 20. De Heer Jezus die afgedaald is daar in het dodenrijk. Zo lijkt die tekst dat te zeggen. Tientallen uitleggingen. Ja, af en toe komen we wel eens op zulke teksten tegen. Mensen die alleen de kanttekening van de Statenvertaling raadplegen, hebben al die problemen niet, want daar staat gewoon hoe het is. Maar als je wat verder kijkt en je neemt een heleboel serieuze uitleggers daarnaast, dan zie je dat soms het erg ingewikkeld is. En dat kan soms gewoon zijn omdat die Corinthiërs vertrouwd waren met bepaalde gedachten van de apostel, waardoor zij onmiddellijk begrepen wat hij bedoelde, terwijl wij dat niet meer kennen. Dat wij dus denken, jongen, waar heeft Paulus het hier over? Ik weet het niet. Dus als u het niet erg vindt, dan laten we die engelen gewoon voor wat ze zijn. Want ik heb een hele stapel vragen over het avondmaal. Hoe vaak mag het avondmaal gevierd worden? Alleen met Pasen of meerdere keren? Ja, jongens. Waarom niet bijvoorbeeld, zoals Rooms-Katholieken dat doen, elke dag? Hebt u een enige bijbeltekst die daar bezwaar tegen maakt? De enige reden om het niet elke dag te doen is dat we niet geestelijk genoeg zijn om dat werkelijk met toewijding en overgave vol te houden. Ik bedoel, hoeveel gemeenten in Nederland zijn er waar we afspreken 's morgens om 6:30 samen te komen om avondmaal te vieren? Dus het is vaak meer onze eigen geestelijke belemmeringen dan dat het niet zou kunnen. In het begin, in Handelingen 2, lezen we dat ze dagelijks bijeenkwamen in de huizen om avondmaal te vieren. Maar in Handelingen 20, vers 7 was het al gezakt tot één keer per week. En in een heleboel gemeenten is het gezakt tot 4 keer per jaar. En in sommige gemeenten alleen maar met Pesach, met Pasen. Dus 1 keer per jaar. Er is geen wet voor. Ook dat, die uitspraak in 1 Korinther 11, zo dikwijls u dat eet, is geen aanwijzing dat je dikwijls moet doen. Dat betekent gewoon elke keer als je het doet, dan verkondig je de dood des Heren. Maar het is geen aanwijzing hoe vaak je het moet doen. Ik vind het elk mooi om het elke zondag te doen. Maar er is geen bijbeltekst voor. In Troas deden ze het 1 keer per week. Nou, dat is een aanwijzing. Maar in Handelingen 2 deden ze het elke dag. Dat is ook een aanwijzing. Je moet er samen goed over nadenken met elkaar. Wat is de balans tussen voorkomen dat het een sleur wordt? Je kunt het zo vaak doen dat het bijzondere dan er een beetje van afgaat. Behalve als je heel erg geestelijk bent. En het zo weinig doen dat het... dat het te weinig functioneert in het geheel van de gemeente. Als ik eredienst goed begrijp, dan heeft eredienst eigenlijk het avondmaal tot centrum. In de Rooms-Katholieke Kerk is eredienst altijd gegroepeerd rond de Eucharistie, rond de avondmaalsviering. Vandaar dat ze dat elke zondag doen. En in elke dienst, zelfs bij een trouwdienst, zelfs bij een begrafenisdienst. Het avondmaal neemt daar een veel centralere functie in dan het in veel reformatorische kerken doet. En ook trouwens in veel evangelische kerkgemeenten waar ze net zo weinig doen als in veel reformatorische kerken. Bijvoorbeeld 1 keer in de maand. Er is geen frequentie voor. U moet niks. Wij mogen het zo vaak doen als we geestelijk aankunnen. Hoe vindt u die? Als samenvatting. We mogen het zo vaak doen als we geestelijk aankunnen. Kunnen zij die grove dwaalleringen aanhangen die de persoon van Christus en het christelijk geloof aantasten aan het avondmaal worden toegelaten? En zij die met hen gemeenschap hebben? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Ik heb straks gezegd, het enige criterium is of iemand een lid van het lichaam van Christus is. Nou kunnen wij niet in de harten kijken. Maar wij kunnen wel zien wat iemand doet. En als hij consequent leeft in strijd met zijn christelijke belijdenis, dan zeggen we, vriend, je praat wel als een christen, maar je doet niet als een christen. En als iemand dingen leert die het hart van het christelijk geloof ondermijnen, ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus. Want dat zijn ook de voorbeelden die hier noemt, grove dwaalleringen aanhangen die de persoon van Christus aantast. Ik zou niet gemeenschap willen vieren met iemand die de lichamelijke opstanding ontkende, of die de maagdelijke geboorte ontkende. Of die de godheid van Christus ontkent. Dat is ondenkbaar. Dat is niet omdat ik sectarisch ben, maar omdat ik die persoon helemaal niet kan accepteren als een lid van het lichaam van Christus. En dat is het enige beslissende. Maar als hij daar ook een vraag over komt, als hij anders over zou denken over de doop bijvoorbeeld, dan zou hij anders zijn. Ik heb daar zelf een uitgesproken opvatting over, maar dat betekent niet dat mensen die er anders over denken, dat ik die niet zou willen... dat ik daarvan zou willen zeggen dat het geen leden van het lichaam van Christus zijn. Snap je? Er zijn dus leringen waarvan je volkomen zeker kan zijn, die ander is een lid van het lichaam van Christus, maar die gelooft dat hij het op dat punt toch niet goed ziet. Dat is een gigantisch verschil dan wanneer iemand de godheid of de opstanding of de maagdelijke geboorte van Christus loochent, zodat je moet zeggen, die persoon kan helemaal geen lid van het lichaam van Christus zijn. Ziet u dat? Dat is het enige criterium. Daar komen meer vragen over. Dus dat betekent maar niet dat we geen eisen mogen stellen, dat je maar met iedereen kan avondmaal vieren. Natuurlijk niet. Met leden van het lichaam van Christus. En we hebben verantwoordelijkheid voor de vraag met wie we dat doen. En dus betekent dat ook dat als iemand zulke grove dingen zegt over Christus, dan willen we met hem geen avondmaal vieren. Dat heeft niks met sectarisme te maken. Dat heeft te maken met het enige criterium dat telt. Zo iemand kunnen we niet accepteren als een lid van het lichaam van Christus. Dat was dus een vraag over dwaalleer. Nu een vraag over levenswandel. Bij ons, zegt deze vraagsteller, kunnen en mogen en gaan ongehuwd samenwonend aan het avondmaal. Is dat bijbels gezien wel geoorloofd? Ik zou met zulke mensen geen avondmaal willen vieren. En in dit geval gaat het niet om grove dwaalleringen, maar gaat het over levenswandel. Ze leven naar de bijbels opvatting in ontucht. Ook al houden ze nog zoveel van elkaar, ze leven in ontucht. En ontucht, dat zien we in 1 Korinther 5, is een bezwaar om aan het avondmaal deel te nemen. Van zulke mensen die in ontucht leven, staat doet wie niet deugt uit de gemeente weg. In onze gemeente is de wijn vervangen door druivensap. Is het dan nog wel een origineel avondmaal? Nou, als uw problemen niet groter zijn dan dat. Ik weet van een heleboel mensen die kunnen ruzie over maken of het nou decent brood moet zijn of juist matzes. En als het niet is volgens hun voorstelling, dan is het al niet goed. Of het een heel brood moet zijn of stukjes. Of dat het echte wijn moet zijn of dat het druivensap moet zijn. Ik zal u vertellen, ik heb in het hartje Afrika, tussen de plakkers, tussen de mensen in de golfplaten, avondmaal gevierd met koude thee. En als u mij durft te zeggen, dat was geen geldig avondmaal, terwijl die arme mensen, wat zeg ik, niet alleen geen wijn konden kopen, maar ook geen druivensap. Dan komt u maar hier, dan zal ik met u afrekenen. Ja, dat is nou typisch ernstige geestelijke dingen. Beoordelen op pure uiterlijkheden. Ik zeg niet dat ze allemaal onbelangrijk zijn. Ik zeg alleen dat ze niet belangrijk genoeg zijn om daar elkaar op te veroordelen. U zei dat wanneer iemand behoort tot het lichaam van Christus, men diegene niet kan weigeren te laten deelnemen aan het avondmaal. Wanneer behoort iemand tot dit lichaam? In welke dogma's behoort die gelovige minimaal te geloven? Dogma bijvoorbeeld, de Heer Jezus werd op het kruis verlaten van God. Nou, daar zullen niet zoveel mensen moeite mee hebben. Als je gelooft in de Bijbel, dan staat daar de Heer Jezus werd door God verlaten. Dat heeft hij zelf uitgesproken. Daar heb ik nog nooit mensen moeilijkheden over horen maken. Ik begrijp niet zo goed waarom je dit voorbeeld noemt. Maar ik heb gezegd, hou dit in de gaten. Dus ik ga niet een lijstje geven van dat moet je wel accepteren, dat moet je niet accepteren. Als ik zo'n lijstje zou geven, zou het apostolische geloofsbelijdenis zijn. Dan zou ik zeggen wat daarin staat, behalve dat ene zinnetje nedergedaald ter helle, dat is er later bijgevoegd. Maar voor de rest, ja, is dat minimum wat alle ware christenen door alle eeuwen heen geloofd hebben. Maar zo gaan we niet met elkaar om. De beslissende vraag, de sleutel die u steeds voor de aandacht moet houden is, kunnen we iemand, ook al gelooft die dingen anders dan wij dat geloven, toch accepteren als een lid van het lichaam van Christus? Nou, hoe die ook denkt over de geestesgaven, of over het duizendjarig rijk, of over de doop, of over profetieën, of over de plaats van de vrouw, wij kunnen elkaar, hoewel het jammer is dat we verschil van mening daarover hebben, wel degelijk aanvaarden als een lid van het lichaam van Christus. Maar als iemand de godheid van Christus loochent en de lichamelijke opstanding, dan accepteer ik hem niet als zodanig. Ik wil niet over iemands hart oordelen, maar daarvan geldt wat er staat in de tweede Johannesbrief, waar tot een zuster en haar kinderen wordt gezegd, met zulke mensen die de leer van Christus niet brengen, mag je geen gemeenschap hebben. Nou, als ze zelfs niet eens mag groeten en geen omgang met die mensen mag hebben, dan kun je toch niet voorstellen dat ze dan zondag wel samen aan het avondmaal gaan. Maar daar ligt het echte criterium. Daar ligt het echte criterium. Als iemand zulke dwalingen verkondigt dat ik eraan moet twijfelen of iemand een lid van het lichaam van Christus is, daar ligt het criterium. Maar als iemand zegt, hij heeft niet de goede doopopvatting, dus hij is geen lid van het lichaam van Christus, dan bent u een echte sectariër, naar mijn bescheiden mening. Als je in een gemeente zit die de eigen leer omarmt, waar geen ruimte is voor anders denken, bijvoorbeeld kinderdoop of volwassendoop, geen zicht op de wedergeboorte, alleen toegang avondmaal voor eigen gelovigen, dan kan je hier toch niet meer blijven? Dat is toch sectarisch? Dan moet je toch mensen opzoeken die het volle evangelie aanhangen? Nou, dat is een gevaarlijke uitdrukking hoor, het volle evangelie. Want er zijn hele gemeenten die zich het volle evangelie gemeente noemen. Maar goed, ik begrijp wat u bedoelt. Laten we één ding wat ik nog niet gezegd heb, wel even goed met elkaar vaststellen. Eenheid van het lichaam van Christus betekent niet dat we allemaal koekoek één zang moeten worden. We zullen waarschijnlijk tot aan de wederkomst verschillend blijven denken over de doop. Nou, het is heel moeilijk om een gemeente te hebben waarbij de doopopvattingen naast elkaar blijven bestaan. Er zijn wel gemeenten die dat proberen, ik vind dat erg moedig. Wil iemand zijn zuigeling dopen, dan kan dat daar. Wil iemand groot gedoopt worden, kan dat ook. Wil diezelfde zuigeling 20 jaar later ook gedoopt worden, kan dat ook allemaal. Maar dat zullen een hele hoop toch wel een beetje flodderig vinden. Dus in de praktijk houden we gemeenten waar kindertjes gedoopt worden en gemeenten waar groot gedoopt worden. En dat is maar één verschilpunt. In sommige gemeenten wil men graag strak in de bank blijven zitten. Daar zingt men wel, het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, maar je moet het niet in je hoofd halen om dat ook te gaan doen. En in andere gemeenten vinden ze het heerlijk om tussen de banken door te huppelen van zielenvreugd. Nou, het is heel moeilijk, dat zijn stijlverschillen. Het is heel moeilijk om dat samen in één gemeente bij elkaar te brengen. Want de mensen die daar niet van houden, en dat mag, ja, die komen dan in botsing met die mensen die dat wel heerlijk vinden. En dat mag ook. Dat mag ook. Dus je krijgt, dat is niks aan te doen, dat vind ik ook op zichzelf helemaal niet zo erg, dat je krijgt gemeenten met verschillende stijlen. Het is alleen maar erg als die gemeenten elkaar onderling gaan veroordelen. Dat is fout. Als ze gaan zeggen, daar wordt gedanst. Of daar mag niet gedanst worden. Of daar wordt te klein gedoopt. Er is te weinig water, daar is te veel water. Dat soort dingen. Als je elkaar gaat veroordelen daarom. Maar als dat in goede harmonie gebeurt en we accepteren die verschillen van elkaar en we treuren dat samen dat we daar verschillend over denken, maar ja, we moeten daarmee zien te leven, dan zie ik daar niet zoveel problemen. Zelfs binnen één kerkgenootschap zie je heel vaak totaal verschillende gemeenten. De PKN is natuurlijk het schoonste voorbeeld daarvan. Variëren tot uiterst vrijzinnig, tot gekrookte riet. Oh nee, dat kan je niet meer zeggen, die zijn nu hersteld. Maar voor de rest is daar nog steeds aan de rechtse kant van de gereformeerde bond, tot puur vrijzinnige gemeente, daar zit alles. Of dat nou zo ideaal is, is vers 2. Maar die kunnen dus zelfs binnen één kerkverband elkaar accepteren. Ik vind het een beetje moeilijk, maar goed, ik kan het begrijpen. Ergens. En dat is, die verschillen, die zijn er nou eenmaal. Dus we hoeven niet over alles gelijk te denken, dat lukt toch niet. Bovendien, wie gaat dan uitmaken hoe we moeten denken? Maar je mag elkaar niet verketteren. Je mag jezelf niet boven die ander plaatsen. Je kunt nog zo overtuigd zijn van je eigen gelijk. Het zou beter zijn om in nederigheid te accepteren dat het principieel denkbaar is dat je het toch verkeerd ziet. En dat die andere het toch beter ziet. En dat dat later voor de rechterstoel vanzelf aan het licht zal komen. Ik verheug me erop. Ik verheug me erop dat ik straks voor de rechterstoel zal inzien alle dingen die ik verkeerd heb gezien. Ik zou het liever nu zien, maar ik denk niet dat me dat lukt. Het blijft toch allemaal maar beperkt. En dan zal ik eindelijk zien op welke punten ik er allemaal naast gezeten heb. Daar verheug ik me op. Zie ik niet tegenop, in tegendeel. Dus ik heb helemaal geen reden om wie dan ook te verketteren. Ik zeg wel, als iemand anders denkt, kom, laten we samen de Bijbel eens open doen. En hoe zie je dat? Dan legt dat eens uit. En dan merk ik vaak dat mensen geweldig star vasthouden aan bepaalde opvattingen. Maar als je de Bijbel open doet, weten ze helemaal niet te verdedigen op grond van de Bijbel. Het is meer omdat het bij hun zo gedaan wordt, omdat het traditie is. Maar we kunnen daar hele goede gesprekken over houden. En als dat gebeurt in een goede harmonie, zonder elkaar te verketteren, dan kan er alleen maar zegen uit voortkomen. Dus die verschillen zijn het probleem niet. De manier waarop we ermee omgaan. En we geneigd zijn onszelf te verheffen en op die ander neer te kijken. Die ander te verketteren. Daar zit het probleem. Maar je kunt het niet allemaal in één gemeente hebben. Dat kan niet. Die verschillen zijn er nou eenmaal. Dat je in een ene gemeente die geeft zo vorm aan het gemeenteleven. En die ander geeft daar zo vorm aan. En ik moet dus eerlijk zeggen, in de Bijbel zijn er zeer weinig aanwijzingen over hoe je een gemeentesamenkomst moet inrichten of hoe je gemeente moet inrichten, hoe het leiderschap moet functioneren. En daar is een hele simpele reden voor dat de Bijbel daar zo weinig over vertelt. En dat is de ruimte voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. In het Oude Testament was alles tot in details voorgeschreven. Ja, dat moest wel, de Heilige Geest was er nog niet. Vandaag is bijna niks voorgeschreven. Hoe het er in een samenkomst naartoe moet gaan. Misschien dat u denkt dat ze bij u net zo samenkomen als in het boek Handelingen. Nou, vergeet het maar. Natuurlijk niet. De Bijbel laat ons daarin geweldig vrij. En dat geldt voor een heleboel dingen. Er zijn kaders, daar moet je je binnen bewegen, maar voor de rest is er enorm veel ruimte. En dat mag dus ook. Dat mag dus ook allemaal naast elkaar bestaan. Als je het maar in broederlijke, zusterlijke harmonie doet beleven met elkaar. En dus u moet goed afvragen, als men in een nieuwe gemeente zegt, er is geen ruimte voor een andere opvatting over de doop, dan is dat praktisch heel goed te begrijpen. Je kan het niet allebei samen in één gemeente hebben. Dus je moet wel heel goed weten of als je weggaat uit zo'n gemeente, of dat ook niet is uit sectarische overwegingen. Want dat kan heel gemakkelijk hoor. Dan ben je zelf ook partijzuchtig. Je zoekt dan een andere partij die meer naar jouw smaak is. Dat kan, dat hoeft niet, maar dat kan. Dat gevaar moet je dus goed bij jezelf onderzoeken. Kan die gemeente van 2200 mensen geen gemeente van Christus zijn? Er staat toch in de Bijbel dat waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Ja, dat zijn wel 2 heel verschillende dingen. Ik heb gezegd, als in die gemeente 2170 mensen nooit aan het avondmaal gaan, dan zijn ze zeker ongelovig, anders weet ik niet waarom ze niet gaan. Nou, een gemeente waar 90%, 95% ongelovigen zijn, dat is toch geen gemeente van gelovigen? Zo simpel bedoelde ik. Dat heeft niks met Matthäus 18, vers 20 te maken. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam. Nou, ongelovigen zijn niet in zijn naam vergaderd. Wat ik in werkelijkheid denk, is dat heel vele van die 2200 wel degelijk wederom geboren zijn. Het kost misschien wel moeite om dat in het openbaar toe te geven. Maar als je ze apart zou nemen, dan zou er heel blijken dat een heleboel wel degelijk wederom geboren zijn. Waarom gaan ze dan niet aan het avondmaal? Nou, dat weet u heel goed. Wat zullen de anderen ervan zeggen? Als je de moed hebt om naar voren te gaan en al die ogen prikken in je rug. Jij als 31ste. Daar is een cultuur ontstaan. Een cultuur waardoor mensen aan bepaalde uitwendige eisen moeten voldoen. Maar ze niet aan voldoen volgens hun gevoel, terwijl ze wel degelijk leden van het lichaam van Christus zijn. Dat is zo sectarisch als ik weet niet wat. Dat leden van het lichaam van Christus geen vrijmoedigheid hebben om te gaan of geweerd worden van het avondmaal, terwijl ze er wel bij horen. En daarom zeg ik, of er zijn een heleboel gelovigen die ongehoorzaam zijn doordat ze niet gaan, of er zijn een heleboel ongelovigen, dan is het geen gemeente van gelovigen. Dat is alles wat ik bedoel. Ik hoop dat het misverstand nu opgeheven is. Dan een andere vraag, die heel anders. Ook over de, wie horen erbij en wie horen er niet bij. Als het zo is dat alle echte kinderen van God, dus leden van het lichaam van Christus, aan het avondmaal mogen gaan, hoe zit het dan met de kinderen? De heel jonge gelovigen, waarvan je zeker weet dat ze dat ook zijn, of denkt te weten. Die mogen dan toch ook van het avondmaal eten en drinken? Maar zelfonderzoek is bij jonge mensen of kinderen toch moeilijk. Diezelfde moeite had ik met een jong meisje van 10 jaar, waarvan ik enerzijds eigenlijk zeker ben dat ze een kind van God is. Ze wilde graag gedoopt worden, omdat de Heer Jezus dat vraagt, maar snapt er verder niet veel van. Ik vind het toch moeilijk om dan de juiste afweging te maken. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen dat u dat moeilijk vindt. Maar ik heb toch een paar kanttekeningen. In de eerste plaats, zou het werkelijk zo zijn dat zelfonderzoek bij, nou laten we nou eens niet 10 jaar zeggen, maar een 12- of 14-jarige niet mogelijk is? Zou ik u dat vertellen? Ik denk dat die het heel wat makkelijker mee hebben dan volwassenen. Hoe ouder je wordt, hoe meer capsones je krijgt, hoe hoger het voetstuk is waar je af kan vallen, hoe meer je bekommert om wat andere mensen van je zullen zeggen. Ik denk dat voor volwassen mensen zelfonderzoek veel moeilijker is, omdat zoveel valse motieven een rol spelen. Kinderen hebben dat niet, tenzij dat ze door de ouders aangepraat wordt van wat zullen de anderen wel niet denken. Dat wordt ze aangepraat. Die zijn veel spontaner, veel eerlijker, veel puurder. Daarom zegt de Heer Jezus, word als de kinderen. In veel opzichten moeten we worden als de kinderen, onder andere in deze opzichten. Dus dat zelfonderzoek, dat valt wel mee. Bovendien, ik heb straks gezegd, dat zelfonderzoek, daar zitten ook gevaarlijke kanten aan. U denkt kennelijk aan een zo diepgaand zelfonderzoek, dat die kinderen daar niet aan te pas komen. Ja, maar daarom komen er ook zoveel volwassenen er niet aan te pas. Daarom gaan er zo weinig aan het avondmaal. Zelfonderzoek betekent, ik mag een kind van God zijn. Maar zijn er dingen die ik moet opruimen tussen de Heere God en mij? Of kan ik de Heer vrij in de ogen zien en ook al mijn medebroeders en zusters en familieleden, zodat ik kan gaan? Ik zou niet weten, als je het zo ziet, waarom een kind dat niet zou kunnen. Ik zeg het zo, als een kind oud genoeg is om gedoopt te worden, en ik wil het nou niet over die doop hebben, laten we dus maar zeggen, dan mag u zelf invullen hoe u dat wilt. Als een kind oud genoeg is om belijdenis te doen, is het ook oud genoeg om aan het avondmaal te gaan. Maar ook daar is natuurlijk de gewoontevorming toegeslagen. Of het nou is in een reformatorische kerk waar ze belijdenis doen met een jaar of 18, 19. Of dat het is in een baptistengemeente waar ze gedoopt worden met 18, 19 of 20, 21. Dat is allemaal gebaseerd op gewoontevorming. Het wordt zo langzamerhand tijd. Je krijgt de leeftijd. En dat is natuurlijk niet een zuiver criterium. Dan zijn jongelui waarvan je denkt die zouden nog best eens even wat langer kunnen wachten. Omdat eigenlijk ze nog niet echt een gevestigd geloof hebben. Vrede met God. En er zijn jongelui van pakweg 14 jaar waar ik volle vrijmoedigheid zou hebben om ze toe te laten tot de gemeente. En dus ook tot het avondmaal. Want ik stel u de vraag als tegenvraag. Zijn de eisen om aan het avondmaal te gaan strenger dan om gedoopt te worden? CQ, belijdenis te doen. In dat opzicht sta ik dus meer aan de kant van de kerkelijke praktijk. Belijdenis doen betekent ook toelating tot het avondmaal. En belijdenis doen, dat heet in gemeenten waar volwassenen gedoopt worden, volwassenen aanhalingstekens, gedoopt worden. En dat betekent toelating tot het avondmaal. Als ze niet rijp genoeg zijn voor het avondmaal, zijn ze ook niet rijp genoeg om gedoopt te worden. Als ze rijp genoeg zijn om gedoopt te worden en de verantwoordelijkheden te dragen die daarbij horen van discipelschap en navolging van Christus, dan zijn ze ook rijp genoeg om aan het avondmaal te gaan. Dus in die zin sta ik achter de kerkelijke praktijk. Belijdenis doen betekent toegang tot het avondmaal hebben. Alleen, het gebeurt vaak veel te laat. Dat is wat anders. Niet altijd, maar in veel gevallen. Het wordt een regel. Zo oud ben, ga je naar belijdenscategorisatie. Dat is allemaal menselijk werk. Mensenwerk. Een kind van 14 jaar dat de Heer Jezus hartelijk lief heeft, die zou moeten belijdenis kunnen doen en toegelaten worden tot het avondmaal. En menigeen van 18, 19 is er nog lang niet aan toe, die zouden nog een heel stuk moeten wachten. Maar ja, dan val je weer buiten de sociale orde. Het is allemaal mensenwerk. Dat moet iedereen kunnen snappen. Maar de kern van de vraag is, zijn de eisen om aan het avondmaal te gaan hoger dan om gedoopt te worden? En ik daag u uit om daar nee tegen te zeggen. Want dat zou ik dan wel eens willen horen van u. Als doop betekent bewust de navolging van als discipel van de Heer Jezus te beginnen achter hem aan. Als je begrijpt wat dat betekent, begrijp je ook wat het betekent om de dood des Heren te gedenken. U sprak in het begin over de wantoestanden. Over de rijke boeren en straatarme arbeiders betreffende de zitplaatsen in de kerk. Nou, ik had niet over de zitplaatsen in de kerk, maar over het ouderlingschap. Maar goed, dit hoort er ook bij, ja, die zitplaatsentoestanden. Dat was vooral een financiële reden, want er moest toch ook geld komen. Oh, dat is een mooie verklaring. Hoe denkt u over... Dat was natuurlijk ook wel zo, die mensen konden goed betalen. Hoe mooier de bank was, hoe beter ook van kon betalen. Jammer dat al die toestanden bestaan hebben. Wij kunnen ons dat niet meer indenken. Tenminste, ik hoop dat het nergens meer bij u het geval is. Dat je hoe meer je betaalt, hoe mooier de bank is waar je in zit. Hoe denkt u over de voorbereiding van de te houden avondmaalsviering? Positief, ik heb toch alles wat ik gezegd heb vanavond. Positief. Onderzoek jezelf of je recht de Heer in de ogen kan kijken en je medegelovigen. En ga zo aan het avondmaal. Dus niks aan de hand. Hoe denkt u over de tafelwacht bij de avondmaalsviering? In principe heb ik daar ook geen enkel probleem mee. Integendeel. Als het zo is dat alleen leden van het lichaam van Christus toegelaten mogen worden tot het avondmaal, dan betekent dat ook dat er toezicht moet zijn op een of andere wijze. En hoe dat nou gaat, of er iemand met een geweer bij de tafel staat of met een stok, of dat van tevoren geregeld wordt en dat je dat ook duidelijk maakt aan iedereen. Je kunt net zo goed tegen iedereen zeggen, wij verwachten dat u alleen aangaat als u een lid van het lichaam van Christus bent, als u een kind van God bent en als u uw medebroeders en zusters recht in de ogen kan kijken, als u recht tegenover de Heer staat, dat kan ook. Want we kunnen mensen niet in de ogen kijken, in de harten kijken. Maar als mensen aangaan dat en je ziet dat, dan kun je daar achteraf wel degelijk over spreken. Dat is een stuk verantwoordelijkheid dat de oudsten in de gemeente inderdaad hebben. U zei dat je in de gemeente ondanks de grote verscheidenheid van gedachten toch één kan zijn. Wat nou als je niks meer met die mensen hebt door het vele afwijzen van onze gedachten? Mag je dan nog aan het heiligavondmaal gaan of tot hoe lang moet je in zo'n gemeente blijven? Oh, dit is zo'n moeilijke vraag. Ik mail met een aantal mensen tegelijk, die allemaal met diezelfde vraag zitten. Ik hou ergens een samen bijbellezing en ze komen de afloop, dan mogen we even met u praten. En dan komen de traantjes. En dan komen ze vertellen in wat voor kerkgenootschap zitten. Het gaat bijna altijd over dezelfde. En die mensen komen dan echt met heel veel verdriet. Zeggen, wat moet ik doen? En ik zeg, ik ga niet jou vertellen wat je moet doen. Ik ga je wel vertellen, als je daar geestelijk het gevoel hebt dat je daar geestelijk stikt. Dat er een verstikkende deken over je gelegd wordt. Dan moet je alleen al uit zelfbehoud maken dat je wegkomt. Ik werd van de week bepaald bij een tekst uit Lucas 11 vers 52. Moet u onthouden, Lucas 11 vers 52. Als u het gevoel hebt dat er in uw gemeente wetgeleerden aan de macht zijn die zelf niet ingaan en de anderen die willen ingaan verhinderen. Als het evangelie omringd wordt door vele dijken en barrières, dat betekent dat mensen u verhinderen om het evangelie van de Heer Jezus te mogen ontvangen. Dan moet u daar weggaan. Maar als u het idee hebt dat het nog niet zo erg is en dat u daar nog wat kan betekenen, dan moet u blijven. Maar dat moet u aan de Heere God vragen, dat moet u niet aan mij vragen. Ik wil u wel helpen om te overdenken wat allemaal voor dingen daarbij een rol kunnen spelen en wat je moet overwegen. Maar er zijn ook mensen genoeg die te gauw zijn weggegaan en alleen maar teleurgesteld werden. Ik kwam in een andere gemeente, raakte er ook weer teleurgesteld en dan raakten ze op drift. Dus ik zeg, wees daar heel voorzichtig mee. Ik heb gisteren of eergisteren nog iemand gemaild. Als al je vrienden daar zitten, al je familieleden en ook de tradities waarvan je nou denkt dat je die makkelijk kan loslaten, maar van je later zult merken hoe diep die in je genen, zou ik zeggen, haast zitten. Diep in je botten. Vlak dat niet uit. Dan mag je wel heel goed weten wat je doet. Het is niet maar niet een kwestie overstappen naar een andere gemeenschap. Het is ook dat familiebanden daarbij op het spel gezet worden. Vriendschappen gaan daarbij kapot. En je komt in een andere gemeente waar dingen heel anders gaan dan je het van kinds af aan gewend bent. Kun je dat tegen? Dat moet je aan de Heer vragen. En in ieder geval overhaast dat niet. Laat het geleidelijk aan gebeuren. Ik heb van een week gemaild met een echtpaar in een heel ander deel van het land. Waar je ook heel vaak ziet, dat gebeurt zo vaak, waar man en vrouw een verschillend tempo hebben. De een is al veel verder daarin dan de ander. En dat wil niet zeggen dat die ander die minder ver is, minder geestelijk zou zijn. Dat kan ook net andersom zijn. Dus dan moet je ook heel behoedzaam in zijn. Als je dat te hard gaat drukken, dan kun je ook spanning creëren in dat huwelijk. Dus daarom ben ik altijd heel benauwd om mensen adviezen te geven. Maar ik zeg altijd als geestelijke regel, als je het gevoel hebt dat je daar geestelijk niet meer kan ademhalen. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik daarmee bedoel. Ik weet ook niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Als je het gevoel hebt dat je daar geestelijk niet meer kan ademhalen, dan moet je gaan. Uit lijfsbehoud. En als jij denkt dat je het nog wel redt, maar je vrouw en je kinderen redden het daar niet meer, dan moet je gaan. Maar dan moet je ook heel duidelijk vragen aan de Heer, waar moeten we nou heen? Nou, als je dat niet meteen weet, maar je weet wel dat je gaan moet, dan ga je eerst maar eens thuis zitten. Want je moet ook heel duidelijk dan weten, waar moeten we dan wel naartoe? Vaak zie je dat mensen heel goed geoefend zijn over de vraag of ze weg moeten gaan. Maar de vraag waar ze naartoe moeten, zijn ze niet goed over geoefend. En dan raken ze op drift. Dus dat moet je ook niet hebben. Toen mijn schoonouders weggingen uit de gemeenschap waartoe ze behoorden, wisten ze niet waar ze heen gingen. Maar ze wisten wel dat ze weg moeten. En ze zaten thuis en toen zeiden ze, ja, dat is ook niet goed. En toen gingen ze bidden, Heer, waar wilt u ons naartoe brengen? Dus het zijn ongeveer twee heel verschillende vragen. Het is niet zo dat je pas weg kan gaan als je antwoord hebt op de vraag waar je dan naartoe moet gaan. Natuurlijk moet je niet thuis zitten, dat moet niet te lang duren. Maar het kan best zijn dat de Heer je even in de stilte zet, even in de woestijn, voordat je daar duidelijkheid over krijgt. De eerste vraag is, kunnen we hier nog langer blijven of doen wij schade aan onze ziel? Als je het gevoel hebt dat je je eigen ziel schade berokkent door de dammen en barrières die om je heen gelegd worden, zodat je als het ware in gevangenis zit waar je niet uit kan ontsnappen, dan moet je gaan. Ook al weet je nog niet waar je naartoe moet gaan, dat komt dan later wel. Alles op zijn tijd. Dat zal de Heer ook duidelijk maken. Bid aanhoudend tot hem. De volgende vraag is eigenlijk in dezelfde richting. Ben ik sectarisch als ik weg wil uit een gemeente waar ten eerste gepreekt wordt in de trant van, och, waar is de tijd gebleven dat er nog maar 6% aan de tafel des Heeren kwamen? Als zulke dingen gezegd worden, als dat letterlijk zo gezegd wordt, is dat een schande. Dat is geen gemeente waar 6% aan het avondmaal gaat. Dat is een gemeente van 94% ongelovigen. Ik hoef dat niet te herhalen. Waar ik mijn kinderen naar catechisatie moet sturen, terwijl ik zelf niet voor 100% achter de formulieren sta. Nou, dat vind ik helemaal niet zo'n probleem. Ik heb mijn kinderen ook gestuurd naar anderen die hun onderwijs gaven. En ik was het niet altijd, ik was het met die mensen nooit. Je bent me nooit met iemand 100% eens. Ik ken niemand op aarde met wie ik het 100% eens ben. Behalve met mijn vrouw natuurlijk, uit lijfsbehoud. Maar voor de rest, nee. Dus dat is helemaal niet zo erg. Dat is helemaal niet zo erg. Dan kun je eens een leuk gesprek thuis over voeren. Oh, zei die het zus? Ja, nou, wij zien het iets anders. Wat denk je er zelf van? Wat voor argumenten gaf de dominee? En, nou, wij zien het zo. Denk er maar eens over na. Dat is minder dramatisch. Dat is minder dramatisch. Waar je geweerd wordt van het avondmaal als je het niet met de leer eens bent. Nou, dat hangt er maar vanaf. Als jij zegt, er wordt hier geleerd dat Christus waarachtig God is en dat zie ik niet zo, dan is het heel terecht dat je van het avondmaal geweerd wordt. Dus zoals het hier staat, kan ik daar niks mee. Het gaat erom op welke punten van de leer word je geweerd. Als jij het niet eens bent met die hele leer over de vierschade der consciëntie, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, er is geen reden om iemand van het avondmaal te weren. Ten vierde, waar je waardigheid bestaat uit de kleding die je draagt. Ja, ik ben een beetje in de contramine, want ik denk de kleding is wel degelijk belangrijk. Ik heb wel eens moeite mee in heel veel evangelische gemeenten waar ik kom, waar ze in hun boezeroen en kiel komen alsof ze zo van hun werk vandaan komen. Nou, vaak staan het mensen die de hele week, ik heb het vorige keer erover gehad, die een hele week keurig in het pak lopen en dan zondags blij zijn dat ze in vrije tijdskleding kunnen gaan. Maar ik zal wel ouderwets zijn hoor, maar soms denk ik, nou zeg. Dus ik vind kleding best belangrijk. Alleen als je identiteit zit in het uiterlijke uniform. Ik was pas in de gemeente met mijn vrouw door een trouwdienst. En toen zei ik, toch wel aardig, hè? Al die vrouwen hadden een hoedje op. Toen zei ze, nou, ze waren allemaal heel werelds. Ik zei, wat zeg je maar nou? Ja, ze waren allemaal hoeden volgens de laatste mode. Interessant. Zie, dat heb je nou het leuk als je je vrouw meeneemt. Die ziet weer andere dingen dan ik zie. Ze vonden het ook werelds dat die dingen 100, 200 euro kosten. Maar goed. Zo zie je maar, over werelds kunnen we... Ik heb nog twee vragen. Hebben jullie nog tijd? Ik blijf zo ontzettend met de vraag bezig of ik een kind van God ben. Aan de ene kant weet ik dat er ruimte genoeg bij God is, maar twijfel zo ontzettend. Ik heb geen vrijmoedigheid om het avondmaal te gaan. Lieve broeder of zuster, dit is een goede reden om niet te gaan. Maar daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn. Je hebt mensen die diep in hun hart wel weten dat ze een kind van God zijn. Maar door de prediking, door de leer, worden ze elk ogenblik aan het wankelen gebracht. Zulke mensen zouden eigenlijk wel aan het avondmaal moeten gaan. Je zou tegen ze willen zeggen, je zou ze meer ruggengraat willen geven, om ze die zekerheid niet elke keer te laten afpakken. Want het is geen kunst. Je kunt wel tegen mensen zeggen, nou, je doet nog zoveel zonde, ben jij eigenlijk wel een kind van God? Nou, dat kun je dan tegen iedereen wel zeggen. Je kunt dus ook constant je toelaten dat je de zekerheid afgepakt wordt. Dus het is een heel verschil of je echt niet weet of het voor jou is, of dat je dat eigenlijk diep in je hart wel weet, maar dat je elke keer weer afgenomen wordt. Dat is ook alweer een verschil. Ik heb gisteren nog gebeden met een meisje uit zo'n geloofsgemeenschap waar het wel heel erg moeilijk is om te zeggen dat je een kind van God bent. Ik heb gewoon met haar gebeden, omdat ze dat heel eerlijk zei. Ja, bij ons kan dat eigenlijk zomaar niet gezegd worden, tenzij dat je misschien op je sterrenbed ligt. Ik zei, weet je wat jij nodig hebt? Je hebt het nodig om gewoon te vertrouwen wat God beloofd heeft. Ik zei, heb jij je zonde wel eens beleden? Ja, vele malen. Ik zei, wat staat er dan achter? Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Geloof je er in de Bijbel? Ja, ik geloof in de Bijbel. Geloof je er wat daar staat? Dat begon natuurlijk te aarzelen, want ze zag welke kant ik uitging. Ik zei, als jij je zonde beleidt, dan is God getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven. Heb jij je zonde beleden? Ja. Heeft God ze jou vergeven? Ik weet het niet. Ik zei, lieve kind, geloof is vertrouwen op wat God gezegd heeft. God heeft gezegd, als we onze zonden belijden, dat hij ze vergeeft. Ja, maar ik weet niet of ik wel berouw genoeg heb. Ik zit er staat er niet bij. Ik zeg, niemand van ons heeft berouw genoeg. Niemand van ons kan tippen aan de heiligheid van God. Maar als jij ergens weet dat je voor de Heer gezondigd hebt en je brengt dat bij het bloed van Christus, mag je weten dat zijn bloed die zonde voor eeuwig heeft weggedaan. Ik zeg, laten we gaan bidden dat alle menselijke belemmeringen die jou ooit zijn aangepraat worden weggenomen door de kracht van de Heilige Geest. En dat jij leert in alle eenvoudigheid te vertrouwen op Gods belofte. En dat hebben we gedaan. En de volgende keer als ik weer zie, zeg, en? Je hoeft maar één ding te doen, dat is vertrouwen op wat God beloofd heeft. Ik las met haar uit Romeinen 10. Als iemand met zijn hart gelooft, met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is en met zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal behouden worden. Ik zeg, geloof jij dat God hem uit de dood heeft opgewekt? Ja. Beleid jij dat Jezus de Heer is? Ja. Ik zeg, wat staat erachter? Ja, die zal behouden worden. Ik zeg, ben je dus behouden? Ja, ik weet het niet. Ja, jullie lachen nou, maar dat is eigenlijk intriest. Dat is toch intriest? Alle die hem aanroepen zullen behouden worden. Die man die mij van de week schreef uit een heel andere plaats in het land, die stelde mij voor, wilt u de preken van onze dominee van de laatste weken horen? Ik zei, alsjeblieft niet. Hij zei, ik zal het u beschrijven. Het maakt niet uit waar het over gaat, zei hij, welke tekst hij ook neemt. Het gaat altijd over onze verschrikkelijke ellende en verlorenheid. En het evangelie wordt wel mondjesmaat verteld, maar er wordt meteen bij verteld dat je er niet aan mag komen. En toen zei hij, van een heel bekende Nederlander, die in een reformatorische kring zeer geacht en geëerd wordt. Ik zou bijna zijn naam noemen, maar dat doe ik niet. Die zei wat ik eigenlijk nog nooit gezegd had, je moet daar weg. En die kwam met die tekst aan, nou weet ik ook weer waar het vandaan kwam. Die kwam met die tekst aan uit Lucas 11 vers 52. Dus nou geef ik dat ook maar door. Mensen die zelf niet ingaan en hen die willen ingaan, verhinderen ze. Nou zegt u, hoezo, ze willen zelf niet ingaan? Ik zeg, nou vraag het maar eens. Als je in zo'n kerk zit, vraag maar aan de ouderlingen. Gelooft u dat u de eeuwige behoudenis erachter bent? Dan gaan ze ook al. Ik zeg, hoe kun je een ouderling zijn? Als je zelf niet eens weet dat je kind van God bent. Dat kan toch helemaal niet? Je kunt toch niet, dan ben je toch zelf een blinde, hoe kun je dan anderen geleiden? Dat is wat de Heer Jezus zegt, de blinde die een blinde geleidt. Als de leiders in de gemeente nog niet eens durven spreken vanuit de zekerheid van het geloof. Daarom zeg ik precies hetzelfde tegen uw vraagsteller of vraagstelster. Wat ik bad voor dat meisje, het was, ik geloof dat het gisteren pas was. En ik zou u wel mee willen nemen om met u te bidden. Dat alle menselijke ja-maars, al die belemmeringen uit uw ziel worden weggenomen. Een van de preken van die dominee waar ik het net over had, die ging over een tekst uit Jesaja, uit Johannes 6. Die tekst luidt, niemand kan tot de Vader komen tenzij de Vader hem trekken. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Dat is nou echt een tekst uit die kringen. Maar dan wordt daar zelden gepreekt over de tekst, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dat is typerend voor alle sectarisme. Het selectief bijbelgebruik. Teksten die in de kraam te pas komen worden gebruikt. En die worden gepredikt. Andere teksten die niet passen in de theologie, die negeert men gewoon. Het is volkomen waar. Iedereen die tot de Heer Jezus is gekomen, die zal achteraf getuigen. Al ben je nog zo evangelisch, nog zo'n Arminiaans. Maar die zal als zijn hart op de goede plek zit, achteraf getuigen. Het is allemaal genade van God. Hij heeft mij getrokken. Dus die teksten volkomen waar. Ik heb geen behoefte om teksten te schrappen hoor. Maar die andere tekst is even waar. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hij zal nooit tegen iemand zeggen, sorry vriend, het is niet voor jou. Je staat niet in het grote boek. Nooit. Laatste vraag. Mijn man en ik mochten niet deelnemen aan het avondmaal omdat wij er met leesdienst niet zijn, eenmaal in de 4 weken. En omdat we niet voluit gomarist zijn. Dat is wel heel mooi dat ze weten wat gomaristen zijn. Sommige evangelici die weten dat helemaal niet. Van de gezegende mensen. Ben u wel gomarist? Wij zijn allebei door Gods genade levend gemaakt in Christus. En dit wil ik u toch zeggen, dat de Heer zo ontzettend goed voor ons is geweest. Wij verlieten het kerkgebouw en mochten tegenover onze broeders en zusters God groot maken. Ondanks dat we niet mochten deelnemen, heeft onze hemelse Vader ons gevuld met zijn liefde. We zongen als laatste Psalm 31 vers 19. Wees sterk, hij zal u niet verstoten. Aan de ene kant vind ik dat een geweldige zegen. Je bent tegengehouden, je mocht niet. En je kunt er zo op reageren. Dat is genade. Het is heel moeilijk om niet vleeselijk te reageren. En te zeggen, oh, ik wil niet eens meer hier. Je kunt heel gemakkelijk, als je zo behandeld wordt, daar vleeselijk op reageren. Ik hoorde van een vrouw in hetzelfde kerkgenootschap. Net afgelopen zondag gebeurd, was ook avondmaal. Ik weet niet of dat toevallig is, maar... Dat was ook avondmaal. Die mocht ook niet aan het avondmaal, want ze was op een bepaalde samenkomst geweest waar ze niet geacht werd te zijn. Ik zou ook graag met haar spreken. Ik heb pas kennis met haar gemaakt. Het lijkt wel of ik een speciale bediening heb onder die mensen, want ik kom ze overal tegen. Ik heb pas kennis met haar gemaakt. Ze had een bijbelkring in huis waar ze bad met mensen samen de bijbel lezen. Vorig jaar is die kring verboden, mocht niet. Nu is ze dan ergens geweest in een samenkomst waar ze geacht werd niet te zijn. En dus mag ze niet aan het avondmaal. En dan denk ik, hoe lang gaat dit nog door? Hoe lang accepteren al die mensen dat nog? Deze persoon die deze vraag geschreven heeft. Dan zou ik zeggen, wat heerlijk dat je er zo geestelijk op kon reageren. Maar daar kan het niet bij blijven. Er is ook zoiets als gerechtigheid. Als een gemeenschap mensen weert van het avondmaal, die leden van het lichaam van Christus zijn en die niet in zonde leven, en ze worden toch geweerd van het avondmaal, dan is dat een sekte. En het sectarisme is een werk van het vlees. En werken van het vlees die mogen nooit worden goedgepraat. God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Dat blijkt uit deze, dat is eigenlijk geen eens een vraag, blijkt uit deze opmerking. God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Maar dat verandert niets aan het feit dat die stok krom is. En dat we ook heel duidelijk moeten zeggen dat die stok krom is. Dus gefeliciteerd als je zo kan reageren op wat je is aangedaan. Maar dat betekent niet dat we de kromheid van die stok mogen ontkennen. Dit is heel belangrijk. Ik ben in die kringen niet geliefd. Dat zal ik u wel vertellen. Maar dat is ook helemaal niet zo erg. Want ik maak een groot onderscheid tussen het systeem en de mensen. Ik heb die mensen daar hartelijk lief. En het lijkt wel of de Heer mij een bediening geeft, want ik krijg er met zoveel kom ik in aanraking. Ik heb die mensen hartelijk lief. En wat ik die mensen toewens en toebid, dat is bevrijding. Bevrijding uit dit stelsel. Want dit stelsel is een sekte. En het is zelfs een heel gevaarlijke sekte. Het is pure intimidatie. Het zijn machtsmiddelen die op de mensen worden toegepast. En mensen moeten uit zo'n sekte bevrijd worden. En of het nou deze sekte is, of het zijn mormonen, of het zijn Jehovah's getuigen. Waar mensen gevangen zitten in een systeem, dan moeten ze bevrijd worden. Daarom ageer ik tegen het stelsel. Niet tegen de mensen. Want ik zie zoveel tranen bij die mensen. Ik zie zoveel verdriet. Zoveel moeite. En het is mijn verlangen. Ik ga ze niet zeggen, ze moeten eruit. Maar ik wil ze wel heel graag begeleiden. Om de weg te onderscheiden die de Heere wil dat ze gaan. Niet die ik wil. Maar het komt er uiteindelijk wel op neer dat ze bevrijd worden. In de vrijheid gesteld worden. Niet de vrijheid van een nieuwe groepering per se. Want dat is nog heel moeilijk. Heel moeilijk. Om die mensen zich thuis te laten voelen in een ander systeem. Die mensen zijn helemaal niet gewend aan de vrijheid in Christus. Zijn ze niet gewend. Als je altijd in een dwangsysteem hebt geleefd, kunnen die mensen vaak helemaal niet omgaan met een stuk vrijheid. Dus het is nog heel lastig hoor. Het is makkelijk te zeggen, ga er maar uit. Maar het is heel moeilijk om je dan in te stellen op een stuk geestelijke vrijheid in Christus. Want ze zijn nooit volwassen geworden. Ze hebben nooit geleerd met vrijheid om te gaan. Want er waren altijd ouderen die tegen ze zeiden, zo moet je doen, zo moet je denken, dit moet je doen, dat moet je laten. En ze kunnen vaak niet eens met die vrijheid omgaan. Dus die mensen hebben heel veel liefde en heel veel begeleiding en heel veel zorg nodig. Het is een moeilijk proces. Ik weet niet hoe het zo komt dat deze dingen allemaal vanavond te sprake komen. Het is het werk van de Heilige Geest, daar ben ik van overtuigd. Ik heb hier helemaal niet aan gedacht. Ik heb gewoon het avondmaal willen uitleggen. Deze dingen komen zo naar voren. Deze lezingen gaan door heel Nederland heen. Ze komen op de website, ze worden door alle mensen geluisterd. En ik zeg tegen de mensen die in dit systeem thuis zitten, thuis horen. Ik verafschuw dat systeem met alles wat in me is. Maar niet de mensen. Niet de mensen. Ik heb heel veel, heel lieve mensen. Juist omdat ze zo toegewijd zijn, zo dolgraag de Heer willen dienen. Daar ontmoet. En mijn hart bloedt om die mensen. De reden waarom ik het systeem verafschuw is niet vanwege de theologie. Maar vanwege wat het systeem mensen aandoet. En ik bid en ik verlang naar bevrijding van die mensen. En het gaat gebeuren. Vorige week, dus een week ja, of 10 dagen geleden, zei een meisje uit die kring tegen mij. Denkt u dat er hoop is voor de jeugd bij ons? Ik zei, ja kind, gaat bij jullie ook komen. De bevrijding komt. Ik weet niet wanneer. Ik weet niet hoe. Maar ik weet heel zeker dat de Heere God jullie niet zal overslaan. Dat was een stukje troost. Haar oogjes begonnen te glimmen. Dus het is ook voor ons. Het is ook voor jullie. Maar hoe het zal gaan, weet ik niet. En hoe het zal gebeuren. En wanneer het zal gebeuren, dat weet ik niet. Ik ben geen profeet. Maar ik weet heel zeker dat het daar ook gaat komen. En dat zal betekenen vrijmaking. Dat zal betekenen bevrijding uit Egypte. Uit de slavernij waarin ze gevangen zitten. En wederleiders die dit systeem in stand houden. Dat zeg ik heel nadrukkelijk. En dat is wel een profetisch woord. En laat het maar door Nederland gaan. Dat maakt me niet uit. Want ik verlang vurig naar de geestelijke bevrijding. Van mensen die in die gevangenschap zijn opgesloten. Laten we samen bidden. Heere God, soms leidt u de dingen zo als we zelf niet verwacht hadden. En dat is omdat uw Heilige Geest vrij is om te handelen zoals hij wil. En er komen dingen naar voren vanuit het onderwerp en vanuit vragen die gesteld worden. En er moeten antwoorden gegeven worden. Heere God wil alles wegnemen wat onzuiver was in mijn beantwoording. U weet het, Heer, u kent mijn hart, u kent mijn motieven. U weet dat ik de mensen lief heb die zo gevangen zitten. Omdat ik zoveel tranen bij hen gezien heb. Zoveel verdriet. Er gaan hele rijen mensen aan mijn geestesoog voorbij. Studenten die ik gehad heb. Mensen naar bijbellezingen die bij me komen. O Heere God, kom met uw Heilige Geest. En schenk ook die mensen bevrijding. Bevrijd ze, Heer. Uit de klauwen van dat stelsel waarin ze gevangen zitten. Echt gevangen. Maar Heer, help ze om niet overhaast weg te gaan. Help ze om niet neer te kijken op die mensen. Maar in tegendeel voor hen te bidden. Dat hun ogen geopend mogen worden voor datgene waarmee ze bezig zijn. Heer, laat ze weg mogen gaan met een hart dat zuiver staat tegenover allen die hen dit hebben aangedaan. Ik denk aan die vrouw die afgelopen zondag geweerd werd van het avondmaal. In een heel ander deel van het land. Omdat ze in een evangelische samenkomst was geweest. En wat voor reden het ook mogen zijn, o Heere God. Geef haar genade om te weten wat ze doen moet. Geef ons genade, Heere God, als we zulke mensen tegenkomen. Om ze lief te hebben. Ik zie die stoeten elke dag aan mijn huis voorbij fietsen. Al die jongelui uit de regio op weg naar de middelbare school. En mijn hart gaat naar hen uit. Als ik denk aan de kringen waarin ze opgroeien. En de gebondenheid die er is. Niet overal, maar bij velen. O God, raak hen aan met uw geest. Raak die jeugd aan die zo graag goed wil. Waar zoveel serieuze jongelui zijn die echt een verlangen hebben om meer van u te weten. En u te dienen en te volgen. En die uit het systeem breken, maar dan ook vaak niet weten waar ze landen. Geef dat er wijze mensen op hun pad mogen komen die hen kunnen begeleiden, de weg kunnen wijzen. De weg die is naar uw wil, Heere God. Een weg van vrijheid, maar dan de vrijheid van de geest, niet van het vlees. O Heere God, geef bevrijding. Werk door in dit land, Heere. Er is zo'n machtige beweging van uw geest gaande, onder zoveel kerken en kringen. Raak ook deze mensen aan die er nog van verstoken zijn. En breng ook hen in de vrijheid. Heer, we leggen al die dingen bij u neer. Misschien zijn er andere dingen geweest die wij vanavond hebben gehoord en die we hadden moeten horen. Omdat ze voor ons van belang waren. Zelfonderzoek, goede voorbereiding. Maar ook de veroordeling van alle sectarisme, alle partijschap in onze eigen ziel. Heer, raak ons aan met uw geest. In die problemen die we hebben. En waar we correctie nodig hebben. We danken u voor de rijkdommen van uw woord. We danken u voor uw geest die aan onze harten en gewetens werkt. Heere, doe uw werk met ons. Geleid ons nu als we van hier gaan en bewaar ons op al onze wegen naar ziel en lichaam. Geprezen en verheerlijkt is uw machtige naam. Amen.